veiligheidsaanpak. Die bestaat uit een u had nog een vraag, meneer de Jong?
Welke beslagenlijst gaat u? Dat zijn er twee, hè?
Ja, daar waren wij de derde, nummertje drie.
Ja, ik heb over de derde nog een vraag.
Oké, ga je aan.
Sorry, dat is mee van ontschoten. In de besluitenlijst van 2017-423, onder het hoofdstuk 5, tarieven, gemeentelijke heffing en belastingen, zegt de wethouder toe dat hij nog met de schriftelijke beantwoording zal komen. En ik vroeg mij af wanneer die komt. Want dat is mooi dat het opgesteld wordt, maar als ik niks zie langs die komen, dan wordt dat een beetje loze toezegging. Dus ik wil dat graag wel even gememoreerd vinden. Ik te graag een datum aangeprikt zien van de wethouder wanneer we die tegemoet kunnen zien. In het kader van de tarieven, laten we zeggen, nu definitief vastgesteld geworden. En dan kunnen we daar dan van doen. Anders is dit mosterd naar de maaltijd.
Ja, we nemen het op in het verslag en zullen de wethouder erop aanspreken. Ja, dank u wel. Dan komen we nu toch bij agendapunt 4. Thema bespreking veiligheidsaanpak. Dat bestaat in ieder geval uit twee presentaties. De eerste presentatie wordt verzorgd door de burgemeester samen met de gemeentelijke ambtenaren. De tweede, best bij punt C of punt 3C, is een presentatie van de politie die dan vervolgens daar nader op dat onderwerp ingaat. En ik wil graag nu eerst het woord geven aan de burgemeester om de zaak in te leiden.
Ja, dat zal heel kort zijn. We hebben de afspraak met de raad dat we eigenlijk op twee momenten met u van gedachten willen wisselen over veiligheid. Eén keer in het najaar en één keer in het voorjaar. Deze bijeenkomst was eigenlijk wat eerder gepland, waardoor volle agendas van de raad is hier uiteindelijk in januari gepland. Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma wat al vastgesteld is door het college. Het gesprek over veiligheid en dan ook kunnen we, en dat is nu het voordeel dat het wat uitgesteld is, dat we nu ook terug kunnen kijken op de cijfers van 2017. Dus die hebben we gecombineerd. Dat zal in twee presentaties gebeuren. Esther van den Burg zal het eerste deel voor een rekening nemen. Daarna hebben we de gesprekken rondom, zoals het genoemd is, de carousel. En daarna zal de politie terugkijken over de cijfers van 2017. En het is een beetje, ik zeg dan maar even, een meer een RIA-achtige opstelling, maar als gevolg van alle volle agendas en problemen heeft het presidium ervoor gekozen om de reguliere commissie AWZ te gebruiken om dit in een raadsinformatie-achtige setting met u te delen. Dat was mijn inleiding en dan zou ik graag het woord willen geven aan Esther van den Burg die de inleiding zal verzorgen. Dan kan ik mijn stem een beetje sparen.
Ik neem u graag over, geef u graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. Integraal veiligheidsplan, dat kent u als het goed is allemaal. Dat is vastgesteld in 2016 voor de periode 2017 tot 2020. En jaarlijks maken we daar een uitvoeringsplan bij om de ambities die we hebben in concrete activiteiten om te zetten. En ik wil graag korte toelichting geven op het uitvoeringsplan 2018. En daarna heeft u daar ook mogelijkheid om nog vragen over te stellen eventueel. Dus een aantal uitgangspunten in het uitvoeringsplan. Dat is dat we aan de veiligheid werken graag samen met de bewoners en de ondernemers. Die hebben een hele belangrijke rol. En het is wel goed om te melden dat wij in Nieuwegein gelukkig ook een hele behoorlijk aantal burgernadeelnemers hebben. Die burgerparticipatie, die deelnemen natuurlijk. Dat zijn 5345 deelnemers. Dat is totaal 8,8%. Daarmee scoren we best goed in de regio. Een ander uitgangspunt is dat we preventief en repressief de aanpak op willen. We willen het liefst natuurlijk veiligheid, onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen. Dat zijn de preventieve maatregelen die we nemen. Of als er wat gebeurt, kunnen we ook nog middelen inzetten om het verder te voorkomen. Maar natuurlijk moeten we ook handhaven en toezien op situaties die niet toelaatbaar zijn. En dat is de repressieve kant. Daar gebruiken we stadstoezicht voor. Maar natuurlijk ook heel erg belangrijk de samenwerking met politie en OM. Onze aanpak is slachtoffer- en dadergericht. En we besteden ook veel aandacht aan actieve en positieve communicatie. We willen graag op de hoogte houden wat de veiligheidscijfers zijn en wat we daaraan doen.
Mag ik een vraag
stellen? Ja.
U bent het slachtoffer in van dader.
Ja,
zijn het slachtoffer- en dadergericht. Kunt u even die twee dingen wat nader duiden? Wat is slachtoffergericht en wat is dadergericht in het uitvoeringsplan?
Ja, slachtoffer natuurlijk, bijvoorbeeld, ja... Een delict wat veel impact heeft op de slachtoffers is natuurlijk woninginbraak. Dus daar proberen we, wat kan er preventief mensen die slachtoffer zijn, tips te geven. Ja, om te voorkomen natuurlijk dat ze nog een keer slachtoffer worden van woninginbraak. En dadergerichte aanpak, we hebben bijvoorbeeld de Top X-aanpak. Dat zijn echt de plegers. Daar zetten we actief op in. We hebben een LPG-aanpak, de lokaal persoonsgerichte aanpak. Een Top X-aanpak is nog voor de nog sterkere criminelen. Die pakken we een Top X-aanpak aan. Helder? We hebben een aantal ambities. Dit zijn de algemene ambities. Uiteraard willen we de criminaliteit verminderen. Het veiligheidsgevoel willen we versterken en het terugdringen van overlastgevende situaties of dreigende openbare ordeverstoringen. In het uitvoeringsplan zijn ook concrete ambities genoemd op de verschillende delictsoorten. Voor 2018 hebben wij de volgende prioriteiten, zijn de volgende onderwerpen geprioriteerd. Nou, wat ik net al aanhaakte, wat juist omdat woninginbraak, dat is echt een delict met een grote impact op het slachtoffer. Daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel aan gedaan, maar ja, dat blijft gewoon jaarlijks nodig. Dus dat krijgt ook in 2018 veel aandacht. We hebben vorig jaar voor het eerst met de buurttent zijn we de wijk ingegaan, juist op plekken waar veel woninginbraken zijn geweest, wilden we graag met de buurt in gesprek. Daarbij was politie aanwezig, de wijkcoördinator, jongerenwerk, vaak ook een voorzitter van het wijkplatform, een preventiespecialist om ook direct voorlichting te geven van wat inwoners zelf ook kunnen doen om slachtoffer te worden. Nou, dat is een van de voorbeelden hoe wij de woninginbraken aanpakken. Vooral ook, dat is bekend... De donkere dagen, dat zijn altijd de tijden dat de inbraakcijfers oplopen. En daar hebben we samen met de politie ook dit jaar volop ingezet om zogeheten donkere dagen offensief om ook de daders te pakken.
Dank u wel. Ik neem aan dat u net zei om slachtoffer te worden. U bedoelde waarschijnlijk om slachtoffer te voorkomen, neem ik aan. Sorry. Gaat u de laatste bullet nog toelichten? Dan wacht ik even met mijn vraag. Dank u wel.
Autokraak zal straks door mijn collega nog even wat nader worden toegelicht. Maar dit probleem, we zijn gelukkig blij dat er een daling is van 20% ten opzichte van vorig jaar. Maar de cijfers zijn nog steeds veel te hoog. Dus dat blijft, dat actieplan hebben we in 2017 ingezet en daar gaan we in 2018 ook mee door.
Mag ik daar een vraag opstellen? Autokraak, bedoelt u dan ook... Niet alleen autokraak, maar ook de autobranden, zoals die bijvoorbeeld op het sportpark Zandveld, die parkeerplaats, om dat soort zaken ook te voorkomen?
En we richten ons op autokraak en dat is echt niet het stelen van auto's ook, maar echt inbreken in auto's, koplampen eraf, spiegels, navigatiesystemen, airbags.
Ja, ik heb ook een vraagje over die autokraak. Want ik woon zelf in Galenkop en ik zit in zo'n app. En dan lees ik wat de mensen allemaal schrijven. Je hoeft geen aangifte te doen, want er is geen tijd voor. Politie heeft andere prioriteiten, kan ik me ook voorstellen. Dat is geen oordeel. Maar dan denk ik, als je dan wil dat mensen aangifte gaan doen... en er gebeurt verder niks, dan gaan ze niet geen aangifte meer doen. Dus ik weet niet wat er precies met autokraak voorkomen wordt bedoeld. Maar als het één keer is gebeurd, zou er ook natuurlijk wat moeten gebeuren.
Ja, ik zit niet in die appgroep, maar als ik in die appgroep zou zitten, zou ik zeggen van je moet wel aangifte doen. Eén, omdat je waarschijnlijk van de verzekering ook aangifte dient te doen. Twee, omdat het tegenwoordig heel makkelijk kan via internet. Dus je aangifte wordt altijd verwerkt. Dus je hebt ook geen wachttijden. En drie, als wij weten waar er veel ingebroken wordt in auto's, kunnen wij onze surveillance daarop aanpassen. Dus wat mij betreft, u zit in die appgroep, graag zeggen dat ze wel aangifte moeten doen. Dank u wel.
Meneer Hak.
Nog een vraag aanvullend. Zetten jullie daar ook op in, op aangiftebereidheid?
Ja, daar hebben we vorig jaar ook iets over gezegd. En daar heeft de commissie ook iets over gezegd, volgens mij, vorig jaar. En wij proberen juist mensen, die aangiftebereidheid te verhogen. En we zijn onder andere, gaan we starten met een pilot, waarbij we zeker de mensen die wat minder mobiel zijn, thuis gaan opzoeken om de aangifte op te nemen. Maar dat staat nog in de kinderschoenen, want daar hebben we ook intern nog wat medestanders voor nodig hier en daar. Maar wij willen dat juist graag, omdat wij... Dat is de enige manier om een compleet beeld te krijgen van de criminaliteit.
Ga je aan.
Dan ga ik verder met de bullet jeugdgroepen en jongerenoverlast. Ja, dat is ook een belangrijk speerpunt. We proberen in beeld te brengen welke jeugdgroepen zijn er allemaal. En daar stellen we een plan van aanpak voor op. En dat monitoren we ook in een afstemmingsoverleg jeugd. En, belangrijke spelers zijn daarbij natuurlijk de politie, de wijkagenten, jeugd. Maar ook MoFactor, scholen, HALT. Dat is echt een hele brede aanpak. En de laatste bullet, de georganiseerde criminaliteit. Een aantal maanden geleden heeft u een bericht gehad of is een presentatie gegeven over het ondermijningsbeeld. Nou, dat geeft voldoende aanleiding om dat in 2018 ook hoog op de agenda te zetten. En een van de aandachtspunten was, eigenlijk willen we nog een beter beeld krijgen wat het nou echt precies inhoudt. En daar zijn we mee bezig samen met de partners.
Dank voor uw toelichting. Ik heb over de jongerenoverlast en over de laatste bullet nog een vraag. Als jongerenoverlast, dan gaat u als actieondernemer een gesprek aan te gaan met de betrokken jongeren zelf. Nou, dat zou in het verleden denk ik ook gebeurd zijn. Zijn daar echt nou concrete goede resultaten van te melden? Zou u die met ons willen delen? Dat is één. En de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 21 maart gaan we naar de stembus. En dan worden de nieuwe raadsleden en er zijn uiteindelijk ook commissieleden. Hoe wordt er omgegaan met de screening? Zou iemand mij daar iets over kunnen vertellen? Het zij van ambtelijke staf of vanuit de burgemeester. Om te zorgen dat we die criminaliteit zeker niet in onze gekozen bestuurders krijgen.
Die laatste vraag zal de burgemeester zo beantwoorden. Maar voor de eerste vraag. Ja, doe maar. Is goed. Ja.
Ja, voor dat laatste ligt er gewoon een hele grote verantwoordelijkheid bij de politieke partijen zelf. En de commissaris van de Koning heeft daar ook op gewezen met een brief. Die is ook door mij aan de politieke partijen doorgestuurd. En daar zult u ook als politieke partijen zelf vooral aan de lat staan. Als iemand eenmaal op een lijst staat en gekozen wordt, dan heb ik geen middelen om te toetsen of iemand benoemd kan worden tot raadslid. U weet dat naar de geloofsbrief wordt gekeken, maar deze aspecten staan er niet op. Voor raadslid een verklaring omtrent gedrag, die zou u als politieke partij kunnen vragen, maar die kan ik als voorzitter van de raad zou ik wel kunnen vragen, maar daar kan ik geen enkele niks aan verbinden. Dus u heeft zelf de grote verantwoordelijkheid als politieke partijen om daar te kijken. En ik bied wel aan, mocht u ergens twijfel over hebben, en dat ligt best heel gevoelig, dan ben ik altijd aanspreekbaar op dat punt. En u heeft nog tijd tot 5 februari, want dan moeten de lijsten ingediend worden.
Nu de eerste vraag, wilt u nog beantwoorden?
Ik werk hier zelf nog niet zo heel lang, dus ik kan u niet over het verleden antwoord geven of die gesprekken echt concrete resultaten hebben opgeleverd. Maar we zijn wel van mening dat we het in ieder geval moeten proberen of blijven proberen om altijd het gesprek met de jongeren aan te gaan.
Ja. Meneer Engelen.
Misschien mag ik even aanvullen. Oh. Er wordt altijd geprobeerd het gesprek aan te gaan. Stadstoezicht die gaat het gesprek op straat aan. Wijkagenten gaan het gesprek aan. Het jongerenwerk gaat uiteraard gevraagd en ongevraagd het gesprek aan. Bij de ene groep, bij de ene jongere heeft dat effect, bij de andere niet. Niet elke jongere is nog aanspreekbaar op zaken. We zien wel, bij een aantal groepen heeft het bijvoorbeeld wel effect gehad dat ze hun afval verzamelden en weggooiden. En het klinkt als iets heel simpels, maar dat ziet er voor de buurt 's ochtends vroeg toch heel anders uit.
Mag ik een antwoord vragen? Ja, meneer, eerst meneer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het lijstje prioriteiten wat wordt gesteld. Ik heb eigenlijk twee vragen. Zijn de prioriteiten allemaal even zwaar qua gewicht? Dus wordt overal even zwaar op ingezet? Dat is eigenlijk vraag 1. En vraag 2 is eigenlijk het prioriteitenlijstje. Hoe komt dat nou tot stand? Want er zijn natuurlijk, in de notitie kan je zien dat er nog veel meer belangrijke dingen zijn. Maar onder meer, en dat is misschien nog een andere vraag zelfs bij stond, eigenlijk min of meer alleen als we voldoende capaciteit hebben, gaan we daar iets mee doen. Maar eerst maar even deze twee vragen. 1, de prioriteitenlijst qua waarde. En 2 dan, hoe komt dit lijstje tot stand?
Het lijstje komt tot stand omdat we daar in het veiligheidsoverleg met zowel stadstoezicht, de politie, het OM en eventueel andere betrokkenen kijken van wat speelt er nu op dit moment. Waar krijgen we ook het beeld van dat extra aandacht aan besteed moet worden. Ik wil er nog wel een kanttekening bij maken. Als dit de prioriteiten zijn, dat wil niet zeggen dat we al die andere dingen niet doen. Maar het betekent wel dat als er keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van capaciteit, dat iets wat niet op het lijstje staat eerder, daar geen capaciteit voor toegedeeld wordt, dan die zaken waar die op het lijstje staan. Dat betekent dat het hele jaar door over de hele linie dezelfde inzet. Dat is ook een beetje afhankelijk van welke situatie zich voordoet. U moet weten dat, daar kan de heer Moes als dat nodig zou zijn nog wat over zeggen, de politie werkt informatie gestuurd. Dat wil zeggen, daar waar er, en we monitoren wekelijks de cijfers. Als we zien dat cijfers omhoog gaan, dan kan het zijn het besluit om daar extra inzet om te doen. Als je ziet dat cijfers omlaag zijn, maar andere hoog blijven, dan kan het zijn dat er wat geschoven wordt met de aandacht. Dat is dus de manier waarop we kijken. Dus we proberen heel dicht op de actualiteit te zitten. Dat betekent dus dat. Laat ik het voorbeeld noemen. Als we afgelopen jaar kijken, midden in de zomer waren er opeens een aantal weken, om welke reden dan ook, relatief heel weinig auto-inbraken. Ja, dan gaat de capaciteit die we daarop inzetten, gaan we dan daar niet op inzetten. Die gaan we dan inzetten op iets wat op dat moment wel actueel is. Dus zo wordt eigenlijk, maar dat is vooral een operationele kwestie, waarbij ook onze BOA's en de politie heel nauw samenwerken om de inzet van de BOA's en de inzet van de politie op elkaar af te stemmen.
Dank u wel, meneer Van Weeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag aan mevrouw Manders over dat gesprek met de jongeren. Hè. Wordt er ook zover gegaan dat er ook gesprekken gevoerd worden met de ouders van de betreffende jongeren overlast en et cetera te voorkomen? Hoe werkt dat precies?
Hangt een beetje van de leeftijd van de jongeren af. We hebben altijd een beetje hier in Nieuwegein in de afgelopen jaren een beetje een vreemde definitie van jongeren. Soms wordt jongerenoverlast het zo genoemd en dan gaat het echt om mensen van halverwege de 25. Kan het incidenteel, maar in principe dan niet meer. Zeker bij minderjarigen is het antwoord ja.
Meneer Verhoeven.
Ook rondom het jongerenoverlast. En het is nou niet direct dat ik deze casus wil bespreken, maar ik krijg nou wel eens het gevoel dat jongeren zoeken ook gewoon een plek om ergens te hangen, te zijn, weet ik veel wat. En onder de Zuidstedenweg, onder de tramhalte Merwestein, hadden ze een plek gevonden. Daar was op een gegeven moment ook, ik weet niet of ze hem zelf hebben opgehangen of dat het ondersteund was, een vuilniszak opgehangen waar ze hun zooi in kwijt konden. En opeens is die plek, nou ja, vanuit het oogpunt van de jongeren in ieder geval afgesloten geraakt. Pesten we ze ook niet gewoon weg? Met andere woorden, hoe ver gaan we in jongeren overlast, CQ, jongeren ook jongeren laten zijn? Ik zoek daar nog een beetje naar.
Maar misschien dat jullie het kunnen halen, maar dat is nou precies. Dat is precies het dilemma waar je in zit. We zagen daar jongeren, dat begon in een kleine groep. Ging toen eigenlijk best goed. Er was weinig overlast over, maar die groep die groeide alsmaar aan en die werd groter en groter en groter. En op enig moment kregen wij signalen vanuit de buurt dat mensen zeiden van ja, dit wordt wel heel groot en het gaat wel heel veel overlast geven. Ja, en op dat moment is er inzet van de wijkagent en van BOA's daarop. Ja, en dan gaan jongeren dus wel soms een andere plek zoeken. Maar dit is precies het dilemma waar we het over hebben. Als dat klein en bescheiden was gebleven, was er niks aan de hand. Maar het werd wel een hele grote groep, soms nog meer dan 30 jongeren. En dan begrijpt hij ook wel dat de omgeving dan daar weer zegt van ja, dat is nou een plek waar wij grote problemen mee hebben. Dat speelt op die plek.
Die begrijp ik. En wordt dat dilemma dan ook met de jongeren besproken? Want ik ben daar regelmatig langsgekomen. En die jongeren die vallen misschien op het kantje bord. Jongeren, minderjarigen, al wat ouder. Dat zijn volgens mij wel jongeren met wie je ook dit dilemma kan bespreken. Of hoe gaat dat dan in zijn werk?
Dus voor iedere plek anders, dat gebeurt ook wel. En soms zijn er goede afspraken te maken met groepen jongeren. En soms dan is het met sommigen goede afspraken maken, maar met anderen geen goede afspraken maken. Ja, iedere groep is wat dat betreft ook anders. Het is niet een one size fits all. Het is iedere keer aanpakken. En we weten soms ook niet hoe de jongeren reageren op als we ze benaderen. We proberen dus ook mee te denken, aan vragen mee te denken van hoe kan je nou overlast voorkomen. Ook een mooi voorbeeld van jongeren die zeggen van nou als u achter het gebouw van de Zwolse Algemene, daar is op enig moment een jaar of 2-3 geleden een job neergezet in overleg met jongeren. En die beheren dat ook best aardig. De politie rijdt er regelmatig langs. Dat gaat dan een tijd goed en dan opeens dan verandert de samenstelling van een groep. Dat is ook ergens anders in de stad gebeurd en dan opeens blijkt dat andere jongeren zitten en die oude afspraken die je gemaakt hebt, ja, die zijn dan ook natuurlijk verdwenen. Het is wel een heel dynamisch iets. En wij zitten niet in elkaar om jongeren weg te jagen, omdat iedere groep, als je 2 of 3 jongeren bij elkaar hebt, dat we dat als overlast zien. Dus we leveren daar echt wel maatwerk. Dank
u wel. Misschien wilt u uw verhaal voortzetten.
Dus een voorbeeldje van die buurtent. Ja, eigenlijk was dit mijn toelichting op het UVP. En ja, het belangrijkste is dat we ze Nieuwegein samen veilig. Dus daar hebben we, nou, in het uitvoeringsplan ziet u dat er heel veel partners bij betrokken zijn. Maar daar hebben we u natuurlijk als raadsleden ook bij nodig. En dat is hier ook hierbij de oproep. Ja.
Dit was ook de informatiecarousel?
Nee, die volgt nu.
Oké. En hoe vullen we dat in? Daar gaat u een verhaal over vertellen.
Er komen verschillende onderwerpen. Een aantal aanpakken lichten we eruit. Daar zullen Marleen en Idris een toelichting op geven.
Goedenavond allemaal. Terugkomend op wat mijn collega over autokraak heeft uitgelegd, wil ik jullie ook informeren over algemene analyse. Zoals jullie allen kunnen lezen, een aantal bullets zeg maar, waarin staat wat algemene analyse over autokraak is. Overal in Nieuwegein vinden autokraken plaats. Wat hier uitspringt is met name de locatie NBC en Blokhoeven. En we hebben het dan over een aantal automerken, met name de vachtgroep, waar ook Skoda en Seat ondervallen en Renault, Peugeot, Mercedes en BMW. Dat zijn automerken waar veel autokrakers zeg maar op hebben gemunt. Pleegtijd is meestal tussen in de nachtelijke uren, maar ook 's avonds. Dat is dan in Nieuwegein breed. Dus eigenlijk wanneer het donker wordt, slaan autokrakers hun slag. En de daders zijn veelal mannen tussen de 16 en de 26 jaar, bekend bij de politie en vaak woonachtig in Utrecht of regio.
Hele domme vraag. Ik ben niet echt goed in auto's. Ik rij zelf Opel. Als nou iedereen Opel gaat rijden, zijn we dan af van de autokraken? Mijn vraag is dus eigenlijk van, waarom nou precies die merken? Want dan ben je toch als autobezitter denk ik 10 keer zo alert op je auto.
Een goede vraag. Als u open zou rijden en de rest ook, ja, dan open staat hij niet bij, dus dat is altijd goed. Maar waarom eigenlijk de Duitse merken is dat de onderdelen die van de auto's worden weggenomen heel snel weer via internet of via connecties door te verkopen zijn, als het ware. Want die auto's, de onderdelen, zeg maar, die brengen gewoon heel veel op. Nou, hierbij kunnen wij denken aan airbags, maar ook navigatiesystemen, koplampen. Maar ook, zeg maar, de zij-airbags van de autostoelen. Eigenlijk alle veiligheidsmiddelen die een auto bezit binnen de auto, dat brengt gewoon heel veel op. Dat is de reden waarom de Duitse auto's, zeg maar.
Ga je verder met uw verhaal? Ja.
Nou, wij zetten ook in op vier sporen. Dat is dan het vergroten van bewustwording door de autorijders duidelijk te maken: niets erin, niets eruit. Maar dan in een nieuwe vorm van een campagne. Daarin werken wij samen met het CCV en. Stichting Voertuig, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, sorry. Inzet van toezicht. Daarbij kunnen we denken aan inzet politie, maar ook inzet stadstoezicht. Maar ook, zeg maar, de partners waar we mee samenwerken. Op de locatie Blokhoeven is dat onder andere de ondernemers op de locatie. Fysieke maatregelen. Het moeilijker maken van toegang tot terreinen of wel parkeerplaatsen of waar mensen hun auto's parkeren. En als laatste opsporing. Nou, als er dus geen aangifte wordt gedaan, dan wordt opsporing lastig. Maar zodra er wel een aangifte wordt gedaan, dan kijkt de politie naar hoe dat opgespoord kan worden.
Volgende rondje in carousel. De samenwerking tussen stadstoezicht en politie. Hij is in de voorgaande presentaties ook al een paar keren aan de orde gekomen. Dat is niet toevallig, want de samenwerking tussen politie en stadstoezicht is de afgelopen jaren steeds verder opgebouwd. En het wederzijds vertrouwen is ook steeds groter geworden. Waar vroeger de zogenaamde stadswachten in Nieuwegein alleen in het centrum handhaafden op betaald parkeren, is in de afgelopen jaren doen onze BOA's veel meer taken erbij. De opleidingseisen en de algemene eisen aan de functie zijn in de afgelopen jaren ook veel groter geworden. Dat houdt nog wel in dat parkeren en afval nog steeds hele belangrijke taken zijn voor stadstoezicht. Daar wordt ook veel tijd aan besteed. Maar een paar voorbeelden van taken die er in de afgelopen jaren bij zijn gekomen zijn bijvoorbeeld adresonderzoeken, sluiting van panden en signalering. Signalering kan op heel veel gebieden. Stadstoezicht is in Nieuwegein, valt onder de afdeling toezicht, veiligheid, leefbaarheid. Je ziet ook binnen de afdeling dat heel veel signalen ook worden gedeeld. Op het moment dat onze BOA's bijvoorbeeld bij een pand voor adresonderzoek komen en ze treffen daar heel veel bewoners aan waarvan ze denken van dat is wel heel veel en het pand ziet er ook niet echt lekker onderhouden uit, dan wordt dat signaal doorgegeven aan de collega's van Bouw- en Woningtoezicht, die dan de volgende dag ook een bezoek daar gaan brengen. Een ander voorbeeld is dat zij afgaan op melding van buurtbewoners van goh, die en die bewoner heeft afval gestort. Zij bellen aan en vinden dat de bewoner wel een erg verwaarloosde indruk maakt. Dat signaal wordt doorgegeven aan de wijkcoördinator, die nagaat van is deze persoon bekend en is hier zorg zit hier al zorg op. Uiteraard worden er ook regelmatig, zeer regelmatig zelfs, signalen doorgegeven aan politie. Sowieso staan ze in nauw contact met elkaar. Veel signalen hebben ook betrekking op ondermijning. Onze BOA's zijn ook betrokken bij het signaleringsoverleg met betrekking tot ondermijning. En dan zie je ook dat politie en onze BOA's veel aanvullende informatie op elkaar hebben. Ze zijn natuurlijk veel buiten. Dus op het moment dat er namen of panden over tafel gaan, dan weten zij opvallend, naar mijn mening, opvallend vaak te melden wie er binnen zitten, wat voor mensen het zijn, wat voor auto's ze rijden en waar ze wonen. Het laatste jaar zijn we bijvoorbeeld ook gestart met voorzichtig gestart met wijkboa's. Dat zijn de bikers. Een aantal van hun staan ook op de foto. Zij zijn echt verbonden aan de wijk en hebben daar veel contacten en krijgen alle signalen die over die wijk binnenkomen, die gaan automatisch ook naar hun toe. Zij hebben ook heel veel contact met hun eigen wijkagent van dezelfde wijk en zij gaan ook regelmatig samen op pad. Er is dus al heel veel samenwerking. We zijn nog steeds aan het aftasten waar verdere samenwerking nuttig en mogelijk is. Op dit moment worden al werkopdrachten regelmatig met elkaar gedeeld. Dus op het moment dat wij meldingen krijgen of bij de politie komen veel meldingen binnen, dan wordt over en weer gedeeld van, goh, kunnen jullie dit ook als werkopdracht meenemen? Zoals een wijkagent een keer tegen mij zei, van, het is heel simpel. Op het moment dat wij heel veel woninginbraken in één buurt hebben en jullie boa's gaan in die wijk fietsen, lopen en rijden en wij zijn er extra, dan is de wijk gewoon dubbel blauw gekleurd. Er zijn... Er is samenwerking en dat is ook heel goed, want er zijn verschillen in taken en bevoegdheden. Dus waar de een niet verder kan, kan de ander wellicht wel inspringen. Onze BOA's zijn ook goed uitgerust met een porto, met daarop die aangesloten is op, het, politie, op de politiemeldkamer, op het C2000-netwerk. En hebben ook een noodknop voor het geval dat ze echt in het nauw komen. De ervaring tot nu toe is dat, dat het heel prettig samenwerken is, maar dat het ook echt heel veel zin en nut is. Door de samenwerking krijgen we echt betere informatie boven en betere resultaten.
Dat was het.
Een voorbeeld van die samenwerking ook die is geweest. En die was niet alleen met politie en stadstoezicht, maar met veel meer partijen, intern en extern. Was een integrale controle die gehouden is op 4 oktober. De politie gaf halverwege vorig jaar een keertje bij ons aan. Van, goh, er is een bedrijventerreintje. En wij zijn er een paar keer geweest, maar we kunnen de vinger er niet op leggen. Maar het voelt niet goed. Dus willen jullie eventueel samen met ons daar een integrale controle houden? Nou, dat signaal, dat gevoel dat het niet helemaal klopte, dat leefde ook binnen de gemeente. Daar hebben we het met elkaar over gehad. En vervolgens hebben de politie, de BOA's, even kijken, milieutoezicht, bouwen, woningtoezicht, de brandweer, Veiligheidsregio Utrecht, de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en steden een gezamenlijke integrale controle op 4 oktober uitgevoerd. Vanuit de politie was er operationeel specialist, de wijkagent en ook iemand vanuit voertuigcriminaliteit bij aanwezig. Het ging in totaal om 6 bedrijven. Die zijn gecontroleerd op vergunningen. We wilden meer inzicht hebben welke activiteiten vinden er nou plaats. Vanuit de belasting wilden ze natuurlijk graag weten of iedereen keurig zijn belasting betaalde. En er werd gecontroleerd op brandveiligheid. De politie was erbij voor het geval dat er eventueel strafbare feiten aangaande waren. En dan moet je denken aan het wetboek van strafrecht of de opiumwet. Voorafgaand aan die 4 oktober hebben alle partijen zijn in hun systemen gaan kijken. Alle informatie is bij elkaar gelegd. En dat was echt om zo goed mogelijk en goed geïnformeerd voor de dag te komen. Er is bijvoorbeeld ook gekeken van vanaf hoe laat is dat bedrijventerreintje eigenlijk geopend. Want het is heel leuk om daar met z'n allen om 8 uur voor de deur te staan. Maar op het moment dat pas om 11 uur de hekken opengaan en iedereen aanwezig is, dan is het bij voorbaat niet gelukt. Nou, er is gestart met een briefing en vervolgens is iedereen al carpoolend er naartoe gegaan. En nou ja, goed. Ik wil graag u iets meegeven over de resultaten. Nou, allereerst is geconstateerd dat het met het belastingbetalen over het algemeen echt heel goed ging. De vergunningen waren over het algemeen ook op orde. Op één adres bleek het iets minder te zijn. Daar is een aantal in een container en een vrachtwagen die op het terrein stonden, zijn nepmerkartikelen aangetroffen. Een vuurwapen, zakken met hennep en spullen die toe te wijzen zijn aan benodigdheden voor de productie van hennep. Daarop volgend is direct nog los van veel meer politie ook de jurist ingeschakeld. Waardoor dat adres ook direct de volgende dag is gesloten op last van de burgemeester. De Belastingdienst heeft ons later nog laten weten dat zij één auto hebben laten wegslepen. Omdat die inderdaad een ruime openstaande belastingsschulden open hadden staan. Ja, dat was het.
Helder verhaal, dank u wel. Dit was ook het einde van de presentatie? Of,
van mij wel.
Oké, dan komt nu. Dan is nu het woord aan de vertegenwoordiger van de politie.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem u even mee in de ontwikkelingen van de veiligheid in Nieuwegein van het afgelopen jaar. Ik gebruik daar dit keer niet de cijfers van de regionale veiligheidsstrategie voor, omdat die er nog niet zijn. Maar ik zal u iets andere cijfers geven. Ik neem u even mee in wat kleine ontwikkelingen die vooral van belang zijn voor dit gebied. Die voorlopige jaarcijfers. En ik kom nog even terug op wat kenmerkende incidenten die het afgelopen jaar zich hebben voorgedaan in Nieuwegein. Die u wellicht wel kent. Maar dan voor de volledigheid nog eventjes. Wat u wellicht, u denkt misschien van vijf herenlanden, wat hebben wij daarmee te maken? De gemeente Vianen is bezig met een herindeling. Vianen hoort bij het basisteam Lekpoort, net als Nieuwegein en Houten. En de bedoeling is dat de gemeente Vianen met Leerdam en Zederik samengaan en de gemeente Vijf Herenlanden gaan vormen. Nu moet er nog een definitieve beslissing vallen over waar die gemeente komt. Of dat in de provincie Utrecht is of in de provincie Zuid-Holland. Alles wijst er tot nu toe op dat het de provincie Utrecht is, maar dat moeten we nog even afwachten. Dit voorjaar zal definitief daarover de beslissing vallen. En dat betekent dat het basisteam Lekpoort veel groter wordt. Er komen veel vierkante kilometers bij. Dat betekent ook dat er veel meer mensen bij komen, middelen, noemt u maar op. Dus daar zullen wij ons het komend jaar voor een deel ook mee bezig gaan houden. Onze personele bezetting. Ik heb het afgelopen jaar een aantal keren gemeld dat we naar aanleiding van de reorganisatie ook bezig waren om de vacatures te vervullen.